We slaan vanmiddag Gods woord in het boek van de Psalmen open en we lezen daaruit Psalm 84.
Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij prijzen u gestadiglijk. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is en welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal van de moerbeziumbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht en iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Zion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt.
Gods woord wordt bediend, gemeente, vanuit Psalm 84. De kern van deze psalm wordt gevormd door de versen 9 en 10. Vers 9 en 10 is het hart van deze psalm en daarom lezen we voorafgaand naar de preek over Psalm 84 beide versen. Er staat in vers 9 en 10, Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob, Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfd. Psalm 84 in Bethel. Dat is het thema voor de prediking. Psalm 84 in Bethel. Drie lijnen vanuit deze psalm. We letten allereerst op de pelgrim onderweg naar Bethel. We letten op het gebed in Bethel en we letten tenslotte op heimwee naar Bethel. Dus de pelgrim onderweg naar Bethel, het gebed in Bethel en heimwee naar Bethel. Het zou me niet verbazen, gemeente, als er onder ons, net als dat geldt voor mijn vrouw en mij, verschillende zijn, hier huwelijk kerkelijk werd bevestigd vanuit Psalm 84. Prachtige psalm aan het begin van het huwelijksleven. Het is ook een psalm die vaak wordt meegegeven aan jongeren wanneer ze belijdenis des geloofs afleggen in het midden van de gemeente. Verschillende teksten van deze psalm lenen zich voor die gelegenheid. Het is ook een bekende psalm. En dat hoorden we ook vanmiddag doorklinken in het zingen. En ik zag het ook vanaf de kansel. Meerdere van onze kinderen deze psalm spontaan uit hun hoofd meezongen, zonder in hun psalmboekje te hoeven kijken. Een bekende psalm. Ik denk dat er van één gemeente aan Nederland alleen maar gezegd kan worden dat deze psalm ook hoort bij deze gemeente. En dat is Sliedrecht Bethel. En niet voor niets, niet alleen door mij, maar ook wel door uw vorige predikanten, op Psalm 84 getypeerd als de zogenaamde Bethel-psalm. Ja, dat kan ook niet anders. Als ik denk aan een van uw oude predikanten, die van alle predikanten die u als gemeente hebben gediend, het langst op deze plaats heeft gestaan, dominee Tanis, die meer dan eens deze psalm opgaf tijdens de dienst, of citeerde uit de psalm, Psalm 84 tijdens de preek, of de psalm liet lezen in een pastoraal bezoek, Of wanneer je als vriend met hem in gesprek was, regelmatig verwees naar deze psalm. Psalm 84. Ik denk dat mede door zijn toedoen deze psalm ook een vaste plaats heeft gekregen in ons gemeenteleven. Het is ook een psalmgemeente die tot de verbeelding spreekt, psalm 84. Een psalm die wel terecht ook wordt getypeerd als een pelgrimslied. En zonder veel te veel fantasie daarbij te hoeven gebruiken, zie je dat ook gewoon voor je. Als je al lezend deze psalm, je dat ook zo probeert voor te stellen, een pelgrim of een pelgrimscharen onderweg naar de tempel in Jeruzalem. Het verlangen dat doorklinkt in deze psalm om te komen bij het huis van de Heer. Het verlangen dat doorklinkt ook om te schuilen bij de Heer. De liefde die in deze psalm onbevangen en kinderlijk wordt beleden, de liefde tot de Heer, tot de dienst van de Heer, tot het woord van de Heer. Het zijn allemaal elementen die terugkomen in deze psalm. En die deze psalm daarom ook terecht maken tot een zogenaamd pelgrimslied. Een lied voor pelgrims. Mensen die hun huis hebben verlaten ergens in de vreemde buiten het land van de Bijbel. Of mensen die hun huis hebben verlaten binnen het land van de Bijbel om op te gaan naar de tempel in Jeruzalem en daar tijdens de grote feesten ook samen met de mensen de Heere groot te maken, te loven en te danken, maar ook te bidden om zijn zegen over het persoonlijke leven als ook over het volksleven. Een lied voor pelgrims, psalm 84. En toch, gemeente, als we deze psalm goed lezen, dan valt ons meteen ook op dat deze psalm vooral ook een persoonlijke psalm is. Niet een psalm waarin heel veel het woordje wij en ons in doorklinkt, maar vooral ook het persoonlijke element. Ik, mijn hart, mijn vlees, mijn gebed, mijn verlangen. Het is dus niet alleen een lied dat gezongen werd tijdens de grote pelgrimsfeesten, lopende het jaar. Die grote menigte die steeds meer aangroeide, hoe dichter de mensen bij Jeruzalem kwamen. Maar het is ook een lied gezongen door een enkeling of gebeden door een enkeling. Door een echtpaar, zoals Jozef en Maria, met in hun armen het oudste kind van het gezin, eersteling, onderweg naar de tempel, om daar hun zoon aan de Heere voor te stellen. Het is ook een lied dat gezongen wordt door iemand die in stilte naar Jeruzalem gaat. Het zij vanwege persoonlijke omstandigheden die hem uitdrijven naar het heiligdom van de Heere. Het zij om daar in de tempel een gelofte af te leggen voor de Heere. Het zij om in de tempel daar opnieuw belijdenis te doen van schuld en zonden. Te schuilen achter het bloed van het lam. Dat op het altaar brandt, wordt gebrand, wordt opgeofferd. Terwijl de offeraar knielt in de schaduw van het altaar, belijdend zijn zonde, pleitend op Gods belofte en op Gods barmhartigheden. En zo zijn liefde en zijn verlangen ook uit tegenover de Heer. Wat maakt nou eigenlijk een pelgrim tot een pelgrim? Is dat alleen maar de tempel in Jeruzalem een plaats, een stenen plaats? Zijn dat alleen maar de grote feesten die lopen het jaar gevierd worden? Het feest van Pinksteren, van Loofhuttefeest, van Pascha of andere belangrijke feesten waardoor de mensen in de benen in beweging worden gezet en samen met hun familieleden en hun plaatsgenoten ook de tocht ondernemen naar Jeruzalem? Nee, het bijzondere van deze psalm is dat er eigenlijk niet zo heel veel over de tempel zelf wordt gezegd. Over de muren, schoonheid van het gebouw, het imponerende, grootsheid. Mensen onder de indruk zijn geraakt van het prachtige tempelcomplex in Jeruzalem. In deze psalm staat niet een gebouw centraal, maar God. En daar hebben we eigenlijk het eerste al meteen te pakken als het gaat om het beantwoorden van de vraag: wat maakt nou een pelgrim tot een pelgrim? Het gaat de dichter van deze psalm om de Heer. Om God. En dat de naam Heere, Heere der Heerscharen, Heere God, geen loze naam is in deze psalm. Een soort kreet, een leeg begrip, ten diepste een nietszeggend woord, legt de dichter ook uit wanneer hij beschrijft wat hij van de Heere verwacht en wat hij van zijn God onderweg naar Gods heiligdom al mag ondervinden. De dichter beschrijft, en laten we maar even kijken, gemeente, naar de psalm. Kijkt u maar even met mij mee. Hij beschrijft deze psalm, maar hij vertelt ook hoe hij onderweg gaat, vers 7, naar het heiligdom. Hij zegt, al zingend en beleidend deze psalm over de pelgrims, als zij door het dal der Moerbesië doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Ik moet vanmiddag wel even stilstaan bij die uitdrukking dal der Moerbesië bomen. Omdat er verschillende verklaringen zijn, verschillende betekenissen worden gehecht aan die uitdrukking dal der Moerbesië-bomen. En omdat ik zomaar vermoed dat ook in het midden van ons verschillende mensen, wanneer die versen klinken, ook meteen daar een bepaald beeld bij hebben. Beeld van een laag, waarin een bepaald plantsoort groeit dat alleen maar in die laagte kan groeien. En er wordt angstvallig dan gezocht of zorgvuldig gezocht naar een plaats ergens in de nabijheid van Jeruzalem waar dat dal dan zou zijn. Dat opvalt vanwege die moerbesiebomen die daar groeien. En wie u het ook vraagt, ook vandaag de dag. Er is tot nog toe niemand die weet waar dat dal is geweest. Er is ook een andere uitleg, en dan laten we de woorden onvertaald, het dal van Baca, of tranendal. En dan moeten we die woorden niet letterlijk opvatten, maar figuurlijk. Zoals wij dat ook wel eens tegen elkaar zeggen, in bepaalde omstandigheden, het leven is soms één tranendal van zorg, verdriet, verslagenheid en moeite. En dat de dichter dat hier ook voor ogen heeft, hij spreekt dan niet letterlijk over een dal waar hij letterlijk doorheen moet, wil hij letterlijk de stad Jeruzalem bereiken, de poorten van de stad binnen kunnen gaan en daar op het tempelcomplex ook te kunnen buigen voor het altaar. Maar hij ziet als het ware, hij overziet zijn leven en als we dan de dichter moeten geloven op zijn woord, dan vergelijkt hij zijn omstandigheden met één groot tranendal. En je vraagt je dan af wat er allemaal gebeurd is in het leven van deze man. Welke moeite en zorgen hij heeft ondervonden, waardoor hij zijn leven zo ook neerzet, een tranendal. En u voelt het dan met mij aan, gemeente, dat dan ook meteen ruimte is voor allerlei dingen om in te leggen in deze psalm. Ik denk dat we de meest veilige weg moeten kiezen vanmiddag, al luisteren het naar psalm 84. En dan blijven we ook eigenlijk weg bij fantaseren, speculeren, gissen en vraagtekens. Wat de dichter hier doet, en wat hem ten diepste dus ook tot een pelgrim maakt, is een tegenstelling. Een tegenstelling tussen een dal dat dor en droog is, waaruit zichzelf helemaal niets groeit, waar geen sprietje opkomt, geen blad aan een tak verschijnt, als er geen regen valt. Als de grond niet wordt doortrokken met de zegen van de hemel. Als de wortelen niet hun voeding vinden in de diepere lagen van de bodem waar het water is. Als er geen water is. Geen fontein. De dichter vertelt, en kijkt u maar even met me mee in dit vers, vers 7. De dichter vertelt wie die fontein is. Stellen zij hem, God, tot een fontein. Eigenlijk wil de dichter met zoveel woorden zeggen, haal God weg uit het leven. En je houdt een woestijn over. Het is de Heere alleen die leven geeft. Daarom beleidt de dichter ook hier in deze psalm dat hij zijn hoop en verwachting op God stelt. Dat hij de Heere voor zich stelt als een fontein. En dat zonder die fontein, zonder het water des levens, zonder de zegen die de Heere toezegt in de belofte van het woord, deze dichter onderweg zou omkomen. En uiteindelijk nooit het heiligdom in Jeruzalem zou bereiken. En dan zitten we eigenlijk meteen ook gemeente in het hart van ons als gemeenteleven. Wat drijft ons zondag aan zondag naar deze plaats? En wat houdt ons in de dagen tussen de zondag op de been? Alleen maar God. De Heer. Gods woord. Gods belofte. De Heer die in deze psalm als een fontein wordt gesteld. Om daarmee duidelijk te maken dat deze pelgrim onderweg naar Sion zich totaal afhankelijk weet van de Heer. Van de zegen van de Heer. Van het woord van de Heer. Van de goedheid van de Heer. Van Gods barmhartigheden en genade. Zo gaat deze pelgrim onderweg naar Gods heiligdom. Hij weet zich totaal afhankelijk van de Heer. En als je deze pelgrim zo volgt op zijn gang door het leven, steunt hij alleen maar onvoorwaardelijk op de Heer. Haal God weg uit zijn leven. En de pelgrim komt nooit aan. Voordat ik met u wat verder ga kijken, wat dichter bij deze pelgrim kom gemeente, stel ik maar in alle onbevangenheid ook deze vraag aan u. Is dat nou ook jouw verwachting van de Heer? Drijft jou dat nou ook uit? Niet alleen naar deze plaats waar het woord wordt verkondigd, hier in Bethel, maar ook door de week wanneer je je Bijbeltje openslaat. Je laat laven door het water des levens. Je hart laat optrekken. De heilsfonteinen die je liggen opgeslagen in de belofte van het evangelie. En dat ze alles van je weg kunnen nemen. Maar niet de Heer. Is dat ook het verlangen en de dorst waarmee je binnenkomt hier op deze plaats in Bethel? Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Is dat ook de trilling die doorklinkt wanneer Psalm 42 ook in de nabije toekomst gezongen wordt hier in Bethel? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo dorst mijn ziel tot u, o God. Word jij ook geraakt wanneer Psalm 63 wordt gelezen? En de dichter zijn ziel vergelijkt met een land dor en mat zonder water. En tegelijkertijd die dorheid en die matheid, die leegte en die droogte neerlegt voor Gods aangezicht met de bede of de Heere zijn leven ook wil bevochtigen. Met al het heil dat er ligt in de Heere Jezus Christus. Deze dichter is door God tot pelgrim gemaakt. En dat geeft aan deze psalm vanmiddag iets onvoorwaardelijks. De dichter vertelt vanuit zijn eigen leven wie de Heere voor hem is geworden. Om daarmee ook duidelijk te maken dat wat hij in zijn eigen leven mocht ondervinden, toegankelijk is voor een ieder die deze psalm leest of vanmiddag hoort. En we horen tegelijkertijd ook iets doorklinken in deze psalmgemeente, psalm 84. Kijkt u even met me mee naar het opschrift van deze psalm, psalm 84. Daar staat voor de opperzangmeester op de Gittit een psalm voor de kinderen van Korach. U weet dat in de Bijbel verschillende namen boven een psalm staan. De meeste psalmen dragen de naam van David. Maar er zijn ook een aantal van die psalmen die de naam van de kinderen van Korach dragen, of de naam van Jeduthun, of de naam van Ethan. En we weten vanuit het Bijbelboek Kronieken dat binnen de stam van Levi een aantal families verantwoordelijk waren voor de liturgie in de tempel. Voor de muzici, die samen met de andere mensen muziek maakten in de tempel als het grote tempelorkest. Die de zangers, de levieten begeleiden in het zingen van de psalmen, waarvan verschillende ook zijn opgenomen in onze Bijbel. En een van die families werden genoemd de kinderen van Korach. Een naam die direct in de geschiedenis van Israël heel veel oproept. Die ons meteen ook doet herinneren aan die verschrikkelijke geschiedenis in de woestijnreis. Korach, Datan en Abiram opstonden tegen Aaron en Mozes. Omdat ze niet eens waren met Gods verkiezend besluit om Aaron en Mozes ook aan te stellen tot leiders van het volk. Deze mensen ook op een verschrikkelijke manier door de Heere werden gestraft. Mozes en Aaron gaven het volk de opdracht om afstand te nemen van de families van Korach, Datan en Abiram. Ze kwamen dus apart te staan binnen het volk. En van die drie families namen ook de kinderen van Korach afstand van hun vader en van hun moeder. Ze waren het niet eens met de opstand van hun vader, van hun ouders. En terwijl ze stappen naar achteren deden en bij de rest van het volk gingen staan, opende de grond zich onder de voeten van hun ouders. Ik vind dat een hele aangrijpende geschiedenis, gemeente, als je dat dan leest. Met de familie van Korach, echtpaar Korach, familie van Datan en Abiram, levend in de hel geworpen. Dan moet je even verplaatsen in de schoenen van die kinderen. Dat moet toch op hun netvlies gebrand staan, gemeente. En dat deze kinderen dan in staat zijn om in de tempel later binnen die familie God te loven. Groot te maken. Te bidden tot de Heer. Te smeken om zijn genade. Het volk voor te gaan in de liturgie. Maar zonder alles één op één te willen vergelijken, gemeente. Hebben niet verschillende van die pelgrims hier ook een plaats ingenomen in het verleden op deze plek in het oude kerkgebouw? En misschien nu ook onder ons. Dat je eigen vader en moeder afstand heeft genomen van de dienst van de Heere. Of dat God in zijn verkiezende liefde je trok uit de wereld en je bracht onder het woord. Terwijl alleen de Heere weet hoeveel vijandschap, hoeveel afgunst, hoeveel onverdraagzaamheid dat thuis in het ouderlijke huis opriep. Wat zijn er in al die jaren dat we als gemeente zijn samengekomen en ook daarvoor. Bij het binnenkomen hier in het oude kerkgebouw. En dat zal ook in de toekomst blijven. In stilte wat tranen gevallen op deze plaats. Van een zoon, een dochter. Waarvan hun hart uitging naar de Heer en zijn dienst. En die tegelijkertijd ook voelde, dat betekent los scheuren van thuis. Ook dat is een pelgrimsleven. Eenzaam. Alleen op God vertrouwen. Beschermd worden door de Heer. Maar ook je hart laven toch. De fonteinen des heils die hier op de kansel, in de bediening van de sacrament, maar ook wanneer je zelf gebogen zat over je eigen Bijbeltje, je ziel bevochtigde, je weer kracht en leven schonk. De Heere vraagt onvoorwaardelijke liefde en wil tegelijkertijd ook vertroosten wanneer de liefde tot Hem pijn doet thuis. Maak er een stap naar het tweede punt, gemeente. Een gebed horen we ook in deze psalm. Kijkt u maar even met me mee. Staat in vers 9. Heere God der Israëlen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob, Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Ik wil eerst even met u kijken naar die woorden vanmiddag. Zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfd. Daarmee bedoelt de dichter van Psalm 84 in de eerste plaats heel eenvoudig: zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde koning. Immers, hij is in het paleis van de koning der koningen, de Heere, de God van Israël, Heere der Heerscharen. Een naam die vaak valt in deze psalm, Heere der Heerscharen. En die tegen de achtergrond van het Oude Testament ook direct verwijst naar de ark. Heere der Heerscharen is altijd verbonden met de ark van Israël. De ark symboliseert in het Oude Testament de troon van God, de koning van Israël. De Heere die troont op de ark. En die vanuit het binnenste heiligdom zijn volk bestuurt door zijn woord en door zijn geboden. Terwijl de dichter beleidt dat er boven Israël uiteindelijk maar één koning staat, en dat is met een hoofdletter God de Heere, Heere onze koning, onze God, komt hij niet alleen voor zijn eigen zorgen en moeite naar de tempel om daar ook in het gebed zijn hart uit te storten voor de koning der koningen, maar doet hij ook voorbeden. En dan hebben we eigenlijk ook meteen een van de belangrijkste functies van een kerkgebouw te pakken, ook van dit kerkgebouw. Is dat niet een van de unieke kenmerken van een kerk? Voorbeden doen. Ook voor onze koning. Koningin. Voor de overheid. Deze toon hier in Psalm 84, gemeente, die staat niet op zichzelf. Zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde, van uw koning. Maar we horen Petrus daarop teruggrijpen, op deze woorden van Psalm 84. We horen Paulus daarop teruggrijpen, op de oproep doen om de voorbeden voor de overheid, voor alle die er over ons zijn gesteld. En hoewel ik al lang geleden van plan was om op deze dienst Psalm 84 te bepreken, kregen die woorden van Psalm 84, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfd, uw koning, in de achterliggende dagen, toch heel concreet kleur. Ik denk dat meerdere onder ons ook dat gezien hebben, hoe een van onze ministers geconfronteerd werd met het interview van een aantal kinderen uit haar gezin. En dat die kinderen zich zorgen maken om de veiligheid van hun moeder. Vanwege de bedreigingen. En we weten dat die bedreigingen niet op zichzelf staan. Die zijn niet verbonden aan één politieke partij. En enkele week geleden, gemeente, was er een ontmoeting hier ter plaatse. Om de zoveel tijd hebben we dat als lokale predikanten samen met de burgemeester en een van de wethouders. En onze burgemeester die vertelde vanuit een vergadering dat hij had met de regio, met de burgemeesters hier uit de regio, dat er in onze omgeving, maar ook hier in Sliedrecht, verschillende mensen die via de social media opereren, of soms ook rechtstreeks naar hem of naar andere mensen, er allerlei bedreigingen uit. En als je dat dan zo hoort als predikant, dan denk je, nou, dat is een ver van mijn bed, joh. Dat zijn een aantal mensen ergens aan de andere kant van de samenleving. Maar het overviel me wel een beetje toen hij duidelijk gemaakte dat, als het gaat om Sliedrecht, een heel aantal van die bedreigingen ook gewoon christelijk georiënteerd en gevoed zijn. Met bijbelteksten. Dan komt het toch wel dichter bij huis. Het zal toch niet waar zijn, gemeente? En ik stel die vraag in alle onbevangenheid vanmiddag, maar ook vanuit een stukje ervaring. Mag ik dat vanmiddag gewoon eens met u delen? In de meer dan 100 gemeenten waar ik ondertussen voor ben gegaan, is er maar één gemeente geweest waar ik een paar keer op de vingers ben getikt vanwege de voorbeden voor de overheid. En dat is hier. Op werk gebeurde dat nooit. Werken dan niet. Andere gemeenten niet. Ook niet in de HK. De eerste keren dat me dat overkwam was ver voor de coronatijd. Het hoort bij het pelgrimsleven. Bidden voor de overheid. Dat is bijbels. Niet alleen voor de vrome koning in Israël, let u even op, er staat geen naam in dit vers. Zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde David. Vrome David, de man naar Gods hart. Hadden we maar zo'n koning, hè? Maar er staat geen naam. Dat betekent dat deze psalm ook oproept om te bidden voor de koning Manasse. Agas. Jerobeam. En daarmee worden die zonden van deze koningen niet weggepoetst en het goddeloze beleid dat deze koningen niet hebben gedaan, niet weggeredeneerd of bedekt met de mantel der liefde. Nee, er staat heel nadrukkelijk, zie aan een schouw het aangezicht van uw gezalfde. Uw gezalfde, niet de gezalfde. Deze pelgrim, wanneer hij voorbeden doet voor de koning in zijn tijd, appelleert op de zalving van God. Hij verwacht het van de Heer. Het is een ambt dat door de Heer is ingesteld. Waarvoor de Heer de gaven geeft die nodig zijn om in dat ambt ook te kunnen functioneren. Ongeacht de persoonlijke genadestaat van deze koning. Hij vraagt aan God, los van de vraag of die koning wel of niet bekeerd is. Of de Heer de belofte die hij tijdens die zalving heeft toegezegd aan die koning ook wil vervullen. En wil verheerlijken in zijn leven. Zodat de koning, of hij het nu wel of dat hij het nu niet wil, of hij nu wel of dat hij nu niet God vreest, door God wordt gebruikt als een middel in zijn hand, zodat dat heiligdom in Jeruzalem open blijft, toegankelijk blijft. Of om het in de taal van het Nieuwe Testament te zeggen, zodat wij als christenen in deze woelige, chaotische wereld in alle stilte en gerustheid kunnen samenkomen rondom dit woord. Dat is geen eigen belang. Maar daarachter klinkt de diepe overtuiging door dat te midden van de chaos waar wij soms mee worden omringd, te midden van de verwarring, we zien dat ook bij onze regering op dit moment, God de Heere ook vandaag de dag nog steeds regeert. In de eerste plaats via de ambten. En dat is dus ook het ambt van de overheid. En daarom doen we hier voorbeden. Niet alleen voor een partij die dicht bij ons hart staat. Maar juist ook voor een partij die ver bij ons vandaan staat. Omdat we belijden dat God regeert. En dat ook een partij als de D66, laat ik die naam dan maar even vallen vanmiddag, kan gebruiken als een middel in zijn hand en bewijst de geschiedenis van ons volksleven niet. Dat de Heer soms vanuit een hele onverwachte hoek deuren open. Ik denk even aan het ontstaan van het reformatorisch onderwijs. Maar heeft de Heer ook niet de harten willen neigen van onze lokale overheid, waardoor we als gemeente hier op deze plek kunnen komen? Dat is toch niet vanzelfsprekend. Als ik het elders vertel, gemeente, dat we een kerkgebouw midden in het centrum van Sliedrecht hebben, waar 1000 man kan samenkomen, meer dan eens krijg ik de reactie. Dat is een wonder. En dat is het. Maar voor dat wonder gebruikt de Heer er ook de overheid. Ik hoor in deze woorden, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfd, ook een hele andere verwachting doorklinken, gemeente. En dan zitten we eigenlijk meteen weer in het hart van het Oude Testament, namelijk de verwachting van die Davidische vorst. Juist in dat heiligdom Waar de dichter als het ware om zich heen kijkt en zich verlustigt in de almacht, de heerlijkheid van God, de koning der koningen. Oog heeft voor Gods bijzondere zorg, niet alleen voor het grote in het volksleven van Israël en in de geschiedenis van zijn volk. Maar het is niet toevallig dat de dichter juist ook die mussen, die zwaluw noemt, die kleine vogeltjes, waar je eigenlijk zo in de drukte van het dagelijks leven, als je op dat grote tempelplein ronddwaalt, dus al die mensen geen over heeft, de dichter staat erbij stil en hij wijst als het ware omhoog. Kijk eens naar die mus, let op die zwaluw, die kleine vogeltjes. Niemand heeft ze misschien in de gaten, maar ze voelen zich veilig. Ze weten zich geborgen. Juist in die grote tempel van de koning van de ganse aarde wordt Gods zorg voor het kleine en verachte zichtbaar. Moest toch even denken, gemeente, aan de hand van die mus en die zwaluw, aan een andere vogel waar wij als gemeente mee te maken hebben gehad. En u bent me denk ik al voor, geen mus of zwaluw, maar een vleermuis. We hebben wat gemopperd. En wat waren we blij toen op die laatste dag die vleermuis weg was. Het hield alleen maar op. Vervolgens struikelde over de dakconstructie. Dan lag alles weer een paar maanden stil. Maar toen ik vanmorgen naar de kerk liep, zo door de straten van Sliedrecht-Bethel, schoot het zo in één keer door me heen. En niet om alles meteen te willen verklaren, maar zou het nou toevallig zijn dat we met Pinksteren samenkomen in deze nieuwe kerk? Dat er 4 kinderen gedoopt werden? Blijkbaar moest onze planning in de pas gaan lopen met een andere planning. En als het moet, gebruikt God daarvoor dus ook een vleermuis. Een klein diertje. Bij die woorden zwaarden moest ik ook even denken aan een andere kerkgebouw. Dat was in 1976, gemeente, toen de gereformeerde kerk op Urk een grote scheuring plaatsvond. Omdat met name een groot aantal jonge gezinnen, dat waren bijna 1000 mensen, het niet langer meer konden houden onder een prediking en in een kerkverband die steeds vrijzinniger werd. En het is aangrijpend om te horen dat die jonge vaders van toen verschillende leven nu nog tegen me zeggen en ook tegen de collega's op Urk, wat we toen zagen in de gereformeerde kerk, zien we nu gebeuren in de CGK. En ze hebben gelijk. Waar berg je van de een op andere dag 1000 man? Ze stonden letterlijk op straat met niets. In allerijl werd er op het grote grasveld net aan de rand van het oude dorp een loods opgetuigd, gewoon golfplaten. En u kunt begrijpen wat er gebeurt als er zo'n grote, zware regenbui over dat dorp trekt. Nou, dat gebeurt er dan ook, dan kan de predikant maar beter stoppen met preken, want niemand hoorde meer wat. Hij kwam samen op kleine plastic stoeltjes. En dan hebben we nog niet eens over de zomer. Als het buiten bijna 30 graden is en je zit onder de golfplaten, dan hebben wij hier niets te klagen. Het was een van de eerste avondmaalzondagen waarin dominee Westrink, die ons huwelijk met Psalm 84 heeft bevestigd, voorging. Het avondmaal zou bediend worden. Tafel stond klaar en als vanuit het niets kwam een mus. Die ging op de avondmaalstafel zitten met schaal met brood. U begrijpt wat dat doet in zo'n gemeente. Dan zit je onder een golfplaat. Je denkt, hoe moet het verder? En die ene mus maakt het duidelijk dat hier het huis van God is. Wat is dat mooi, hè, kinderen? Dat de Heer nou ook oog heeft voor die kleine musjes. De Heer Jezus wees ons er al op. Maar schouw de mus, vogelen des hemels. Maar hij zei ook iets anders. De vossen hebben holen, de vogelen nesten, de Zoon des mensen heeft niets. Tegenover zijn niets staat vandaag ons alles. Dan verdwijnt alle roem, toch? Alle zelfvoldaanheid. We mogen dankbaar zijn. Maar het is wel dankbaarheid die wortelt in het kruis, toch? Niets. De Zoon des mensen heeft niets. Kijken naar hem verlangt Psalm 84 nou. Naar het aanschouwen van de gezalfd. In zijn armoede. In zijn vernedering. In zijn hoon. In zijn smaad. Omdat de dichter door die hoon, die smaad en die vernedering iets anders ziet opliggen in de gestalte van de man van smart. Namelijk zijn totale overgave aan zijn vader. Om plaats te maken bij het altaar. Om in zijn leven, in zijn lijden en in zijn sterven te verkondigen dat God koning en Heere is. Maar dat hij zijn koningschap gefundeerd heeft in het kruis van Jezus Christus. En dat dat zijn heerschappij tot een unieke heerschappij maakt. En dat daarom ook die woorden die de zaligmaker sprak aan mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde, getuigen van hem, de grote koning, de Heere Jezus Christus. Je hoort het niet alleen doorklinken in deze psalm, het verlangen naar om op het aangezicht van de Heere Jezus Christus te zien. Dat is ten diepste wat de dichter ook uiteindelijk uitdrijft naar dat heiligdom, om in die koning, de Heere, de God van Israël te aanschouwen. Maar de dichter weet zich dan ten diepste ook thuis. En dan zitten we eigenlijk al in het hart van het derde punt. Kijkt u even met me mee, gemeente. Dat is heimwee in Bethel. En je hoort dat doorklinken niet alleen aan het begin van deze psalm. We lezen even de eerste vers. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorover des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Hij valt dus als het ware met de deur in huis. Hij neemt geen blad voor de mond, maar laat meteen ook zien wat er leeft in zijn hart. Dat drijft hem uit naar het heiligdom. Maar als hij dan in het hart van dat gebed is terechtgekomen, de versen 9 en 10, dan legt hij niet meer zijn hart open voor het aangezicht van de Heer, om dat als het ware neer te leggen voor God, als een reden om ook verhoord te willen worden. Maar dan hoor je de dichter vanuit dit verlangen terugvallen op de belofte van de Heer. Kijkt u even met me mee in vers 10, daar staat ook: God ontschild. Ontschild. Een uitdrukking die je vaker tegenkomt in de psalmen, waarbij de Heer zo wordt omschreven als ons schild. Het is een uitdrukking die in het Oude Testament ook oude papieren heeft, die eigenlijk als het ware direct ook de herinnering oproept aan een van de eerste keren dat God zich openbaarde aan Abraham. Met de woorden: Abraham, ik ben uw schild. Uw loon zeer groot. In dat beeld van schild klinkt als het ware door dat de Heere als een koning Abraham die onderweg is als pelgrim naar het beloofde land wil beveiligen. En in het beeld van loon klinkt door dat de Heer ervoor instaat, dat dwars door dat wonder heen. God de belofte van de kinderzegen, maar het ging Abraham ten diepste niet om een kindje. Het ging hem om de Messias. Dat hij die belofte zal vervullen. En hier in het hart van Psalm 84 valt de dichter weer terug op die twee lijnen in het Oude Testament. De belofte aan Abraham en de belofte aan David. Aanschouw het aangezicht van uw gezalfd. En is dat ook niet het enige waar we uiteindelijk als gemeente op mogen terugvallen? Ook wanneer je als moegestreden pelgrim binnenkomt hier in de Bethelkerk. En voor je gevoel helemaal geen been meer hebt om op te staan, om voor het aangezicht van de Heer ook je nood uit te klagen. Kijk eens naar Psalm 84. De dichter begint met verlangen, begeerte. Hij begint met niets, het tonen van zijn armoede. En als hij in het hart van het gebed is aangekomen, Heere, hoor mijn gebed. Dan valt de dichter terug op de vaste fundamenten van Gods verbond met Abraham, Isaac en Jacob aan de ene kant. En Gods verbond met David en zijn nageslacht aan de andere kant. En wat sta je dan stevig? Kijk, daar verlangt die dichter naar. Om die belofte weer opnieuw te horen. Het moet hem aangezegd worden. Aangeboden. Aangemoedigd. Zodat hij met die belofte die hij hier mag horen, ook onder de verkondiging van het evangelie, de reis van Bethel naar Bethel naar Bethel naar Bethel naar Bethel kan voortzetten. Totdat hij thuis komt bij God. Dan zijn we dus vandaag op een pleisterplaats. Een van de zalen hierachter heet zo. Een plek waar je op adem komt. Waar je mag rusten in de belofte van het evangelie. En waar de Heere zegt, zoals hij dat ook zei, nu als morgen, 2016, zeg de kinderen Israëls dat ze voortrekken. Amen.